Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Het gebed des Heren, vers 7 en 8. De schriftlezing is uit Paulus' brief aan de gemeente van Filippi. Het tweede hoofdstuk, de eerste 16 versen. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 16. En dan zingen we na de schriftlezing het tweede vers van Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht. Psalm 106 vers 2 na de schriftlezing Filippenzen 2, de eerste 16 versen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Het doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf, en eniegelijk zie niet op het zijne, maar eniegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder de welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, luisterend naar wat het woord des Heren ons zegt over de vergeving der zonden, zoals we dat samengevat vinden in onze catechismus in vraag en antwoord 56 van dit boek, zondag 21, vraag en antwoord 56. Luisterend naar dat onderwijs van de schrift, zoals we dat hier samengevat vinden, hebben we vorige week zondagavond met elkaar speciaal onze aandacht gericht op de woorden, ook mijn zondige aard, waarmede ik mijn leven lang te strijden heb. En dat zijn diezelfde woorden die ook vanavond onze aandacht vragen. Vorige week hebben we met elkaar gezien hoe het verband is tussen het eerste en het tweede deel van dit tussenzinnetje. Die zondige aard die er is in het leven ook van Gods kinderen en die er blijft in het leven van Gods kinderen, die is niettemin toch ook onder het bloed van Christus, het verzoenend en reinigend bloed van Christus terechtgekomen. Of anders gezegd, om het met de woorden van Romeinen 6 te zeggen, die zondige aard, die heeft geen heerschappij meer. In Romeinen 6 zegt de apostel tot de christenen in Rome dat ze dood zijn voor de zonde. In Colossense 3 zegt hij dat zij die oude mens hebben afgelegd. Dat is gebeurd. Maar hoewel dat gebeurd is en hoewel er een breuk gekomen is met de zonde, een principiële breuk geslagen door de genade Gods, blijft die zondige aard toch zijn invloed uitoefenen. En zijn er altijd weer de verleidingen en maakt Satan gebruik van die zondige natuur, van die oude mens. En vandaar dat de roeping komt, en dat vinden we ook in die woorden terug, dat Gods kinderen daar hun leven lang mee zullen strijden. Over die strijd en over het hoe en over het wat van die strijd in het leven der heiligmaking willen we vanavond het woord des Heren beluisteren. Laten wij samen Gods zegen bidden. Heren, zo mogen wij ons ook vanavond weer voor uw heilig aangezicht stellen en u bidden dat gij ook in dit uur nog in ons midden wilt zijn. U bidden, Heren, dat gij door uw heilige geest in ons hart wilt bewerken de waarachtige vrezen van uw naam en de gehoorzaamheid aan uw woord. Want we moeten tot de gehoorzaamheid des geloofs bekeerd worden van een groot aantal van de priesters. Er staat geschreven dat ze den gelove gehoorzaam geworden zijn. En Heren, wat voor hen gold, voor die priesters die schuldig stonden aan de uitwerping van de Heere Jezus en aan zijn kruisdood, wat voor die priesters nodig was, dat is ook voor ons nodig. Heren, wij zijn net zo goed schuldig aan de zonde van ongeloof. Dat is ons hele bestaan vanaf het begin al. Afgeweken zijn we van u, ongehoorzaam geworden aan u, uw woord, uw wet. Hoe heilig hebben we stout veracht en versmaad. Afwijkers van de paden van het recht zijn we. En we gaan in kromme wegen, in wegen die van u afvoeren en die uw goedkeuring niet kunnen dragen. En als gij komt met uw woord en als gij spreekt door uw getuigenis, Heren, dan maken we het al erger. Want behalve dat wij zondigen tegen uw heilige wet, zondigen we dan ook nog tegen uw heilig evangelie. En als ons voorgesteld wordt de Heere Jezus Christus als de weg, de waarheid en het leven, als die zaligmaker van zondaren, als de gezondene van de Vader, van wie gij zegt dat ge al uw welbehagen in hem hebt, en omtrent wie gij zegt, hoort hem. En als we dat evangelie dan naast ons neerleggen en het verwerpen en zonder geloof aan u en aan uw Zoon voortleven, Heren, dan maken we niet alleen onze schuld groter, maar dan maken we onze schuld ook zwaarder, ook ernstiger, ook dieper. Dan is het niet alleen zondigen in de zin van overtreden van uw heilig gebod, maar dan is het ook zondigen in de zin van een schenden van uw liefde en een verachten van uw genade. En heren, dan zal dat toch veranderen moeten. U hebt dat ons zelf voorgehouden in uw heilige woord en u doet dat ons iedere keer weer weten dat er bekering en geloof nodig is. Of zoals bij die priesters, dan moeten wij aan het geloof gehoorzaam gaan worden. Heren, wij willen u bidden dat gij dat in ons leven wilt werken voor het eerst of bij vernieuwing. Dat u het in ons leven door middel van de prediking van uw woord en die dan toegepast en geheiligd door uw geest wilt werken dat wij leren buigen voor u. Dat wij in schuldbelijdenis leren vluchten tot uw genadetroon en dat wij niet langer aan u, Heere Jezus, voorbij gaan, maar dat we u nodig krijgen, u aanroepen. Dat we in u waarachtig leren geloven en dat we aan het bevel des geloofs leren gehoorzamen. Om zo al onze hoop en al onze zaligheid bij u te zoeken en op u te stellen. De zonde te mijden en met de zonde te breken en in een nieuwe gehoorzaamheid mogen leren wandelen. Heere, en u zijt gij de God van een volkomen zaligheid. U doet een volkomen werk in het leven van alle die gij van eeuwigheid hebt lief gehad en die gij in de tijd zoekt en trekt met de koorden van uw liefde en onwederstandelijk overbrengt uit de duisternis in het licht. U begint en u zet het werk voort en u zult het ook voltooien. En als we vanavond met elkaar op één aspect van dat heilswerk mogen gaan letten, als we vanavond speciaal onze aandacht mogen gaan richten op die strijd, die een strijd des geloofs zal zijn, maar in het leven der heiligmaking van uw kerk en van uw kinderen, licht gij ons dan voor met uw geest en doe ons de dingen duidelijk zien en duidelijk verstaan. Geef dat uw dienstknecht ze duidelijk mag zien en dat hij ze ook duidelijk mag zeggen. En zo ook mag zeggen, Heere, dat het onder uw bediening vrucht mag dragen in het leven der gemeente. Dat bijzonder, en zij in de eerste plaats, zij die u vrezen, mogen beseffen, Heere, wat hun heilige, hun hoge, hun dure roeping is. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dat ze het mogen verstaan, heren, dat dat uw heilig gebod is. En dat daar de belofte bij komt, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. O heren, laten die dingen niet alleen maar woorden zijn. Niet dat dat alles niet alleen maar een tekst zijn uit het woord des Heren, een woord dat we zo af en toe citeren, maar laat dit beoefend mogen worden. Dat is een hele zaak, een heel ding, Heren. Maar dit is toch de werkelijkheid zoals gij die geopenbaard hebt en dit is toch ook het recht van Jacobs God dat we billijk hebben te eren. Geef dat we er alle diep van doordrongen zijn, Heren, dat u er recht op hebt in het leven van allen die gij begenadigt. Dat zij ook aan dit gebod zouden gehoor geven en dat zij zo ook aan het geloof gehoorzaam zouden worden. Om zo voor u te leven. Om zo uw eer te bedoelen. Om zo de heiligmaking na te jagen zonder welke niemand God zien zal. Om zo de oude mens met zijn begeerlijkheden uit te doen en af te leggen en te doden de leden die op de aarde zijn. En zo in een nieuwe gehoorzaamheid altijd maar weer te vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? O, wij weten het, Heere, daar is genade voor nodig, genade van uw geest. En wij bidden van u om die genade die onwederstandelijk is en die werkelijk transformerend werkzaam is in het leven van Adams kinderen. zodat we het beeld van de hemelse mogen leren dragen. Heere, geef dat door uw genade. En dat er zo ook een opwassen mag zijn en een toenemen in de kennis en ook in de heiligmakende genade van de Heere Jezus Christus. Heere, we smeken u dat deze dingen die dan bijzonder voor hen die u vrezend bedoeld zijn en tot hen gesproken zijn, in hun leven in de eerste plaats ook vrucht mogen dragen. Maar voorts, Heere, ach, er zijn er ook in ons midden die u de Heere niet kennen. En nu moeten we elkaar niet proberen op te bouwen als er geen grond is om elkaar op te bouwen. En als er het zaad nog nooit in de goede aarde gevallen is, dan kan er van groei en van een wasdom ook geen sprake zijn. En laten we er in de prediking ook voor bewaard mogen worden, Heren, om te bouwen daar waar geen grondslag ligt en wasdom te verwachten daar waar geen zaad in de aarde gevallen is. Maar laat het dan wel zo zijn, Heren, als die akker van ons hart nog volledig onbezaaid ligt. Als dat nog één grote wildernis is waar alleen maar doorns en distels en onkruid groeit. Als dat hart van ons nog een akker is waar het goede zaad nog nooit ingang gevonden werd. Laat dan door middel van de prediking ook verstaan mogen worden, Heren, dat gij zegt, braakt uw lieden een braakland en zaait niet onder de doorn. Laat het dan ook verstaan mogen worden, Heren, hoe nodig het is dat we in waarachtige bekering ons tot u wenden om u het onkruid uit te laten rukken uit ons hart en u van harte te bidden en van u te begeren dat dat goede zaad eens een plaats mag krijgen in ons hart waar het vruchten mag gaan voortbrengen van geloof en bekering. Heren, wilt gij de prediking dan ook zegenen tot bekering in het leven van onbekeerden? En maak gij zo uw weldaden nog heerlijk in ons midden. U weet al onze noden van hem die uw woord bedient en van ons die luisteren. De noden in spreken en de noden in horen, maar vooral ook de noden dieper weg, meer in ons hart nog. Ach Heere, we kunnen in het preken ons hart er ook niet altijd in krijgen. En in het luisteren kunnen we ons hart er niet altijd in krijgen. Dat is ook genade van u als het zo mag zijn. En zo zijn we afhankelijk van u. En het wordt ook in de kerkdienst beleefd. En geeft dat we het diep beseffen mogen. Wat gij gezegd hebt tot uw discipelen, zonder mij kunt gij niets doen. Maar Heere, gij zijt toch ook die God die een volheid van genade hebt en die er toch ook beloften omtrent gegeven hebt, juist omtrent de kerkdienst. Als ge toch zelf zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden en ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis en andere dergelijke beloften. Heere, geef dat die vervulling mogen ontvangen. En dat we het mogen ervaren dat u het waar maakt wat u gesproken hebt. Opdat het ook beleefd mag worden, Heere, dat het goed kan zijn in uw huis. Met name als gij door uw geest tegenwoordig zijt en uw woord tot rijke zegen stelt. Heere, dan vervelen we ons niet, maar dan is onze aandacht gevangen onder de heerschappij van dat woord. En dan wordt dat woord van u voor ons voedsel. Dan eten we het, dan drinken we het. En dan vinden we er verzadiging in. Geef dat dat zo mag zijn. Heren, we bidden u dat gij ook zegenen wilt al de arbeid die op deze dag verricht is en nog verricht wordt in de verkondiging van het woord en in de dienst van het evangelie. En dat gij al datgene wat gedaan wordt in deze wereld, in kerkdiensten en langs andere wegen, als het woord verkondigd wordt, dat al datgene wat gedaan wordt om de naam van de Heere Jezus uit te dragen in deze wereld, ook resultaat mag hebben daarin dat mensen die u niet kennen naar u leren vragen. Daarin ook, Heere, dat uw gemeente gebouwd en gesticht mag worden daarin ook, en dat alles, en dat door alles heen, dat uw grote naam nog groter gemaakt mag worden. Zegen ons land en ons volk. Heren, we bidden u voor onze regering, voor ons koninklijk huis, onze koningin en haar gezin. En degene die gij over ons gesteld hebt en die ons regeren, onze overheid, onze volksvertegenwoordiging. Ja, wij bidden vooral de overheden, ook op ander niveau, dat gij hen genade wilt geven om te regeren naar uitwijzen van het evangelie van de Heere Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan uw goddelijk gebod. Heren, wij vragen u dat gij in gunst nog wilt opstaan en u wilt ontfermen over ons volk dat ver weg is. Ver van u weg, ver van de gehoorzaamheid aan uw woord weg. In grote delen en in brede lagen van ons volk komt het niet eens meer in het hart van de mens op om rekening te houden met u en met uw heilig gebod. En we doen maar. In ons persoonlijk leven, in ons maatschappelijk leven, in ons gezinsleven, op school. En we doen maar. Alsof er geen God en geen wet is. Heren, daar kan alleen maar oordeel op verwacht worden. En daarom wij bidden van u dat gij nog wilt opstaan met gunstige gedachten en dat gij uw geest nog wilt uitstorten en dat gij uw genade nog wilt verheerlijken, opdat er ook een terugkeer naar u mag zijn en een vragen naar u, de God die droeg ons voorgeslacht. Heren, we bidden u, ontferm u dan over kerk en volk en over alles wat zonder uw zegen aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf moet worden prijsgegeven. Ontferm u, Heere, over de werken uwer handen. Ontferm u over ons allen, over onze kinderen, over onze ouden, over allen, Heere, ieder persoonlijk en ieder individueel, opdat we het mogen ondervinden. De Heere is onze gedachte geweest. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 119e psalm het eerste en het tweede vers. 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten en die was van het kwaad niet in de zonde leeft. 1 en 2 van 119. Gemeente, als u nou nagedacht hebt toen u deze versen uit de 119e psalm zong, dan hebt u eigenlijk de inhoud van de preek ook al begrepen. Gij grote God, die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig letten en dat we ons hart aan uw wil verkleeft, geduriglijk op uw wegen zetten. Dat is het wat onze catechismus bedoelt als die spreekt over onze zondige aard waarmee we ons leven lang te strijden hebben. En waarom hebben we ermee te strijden? Omdat dit in het hart geschreven staat. En die zondige aard wil er niet van weten, die wil zich daaraan onttrekken. Nee, die wil niet letten en zeker niet geduriglijk op de wegen en op de woorden van de Heere. Die zondige aard, die wil juist de andere kant op. Die wil dat gebod van de grote God niet gehoorzamen. Die heeft er geen zin in om aan de wil van de Heere verkleefd te zijn, om geduriglijk op die wegen van de Heere te letten. Maar de genade die de toon aan ging geven in het leven van Gods kinderen, de genade die op de troon kwam, de genade als resultaat en vrucht van het werk van de Heilige Geest, die gaat die wedergeboren mens de bekoring in doen zien. En die gaat dat hart van zo'n wedergeboren mens er naar uitlokken. En die gaat hem er zin in geven om op de bevelen van de grote God te staren en te bidden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat geeft dan natuurlijk strijd. In Romeinen 6, zoals we vorige week zagen, heeft de apostel gesproken over het begin dat de Heere maakt met het leven van de heiligmaking. Het begin van het leven van de heiligmaking is dat hij zo'n kind van Adam overbrengt, niet langer, zodat hij niet langer in de sfeer van de dood is, maar dat hij in het leven komt. En als hij uit die sfeer en uit dat rijk en uit die heerschappij van de dood overgebracht wordt in het leven, dan is daar in beginsel een breuk gevallen, breuk geslagen. En die breuk is het die de apostel aanduidt als hij spreekt tot de gelovige Romeinen, dat zij voor de zonde dood zijn. En dat moet dan consequenties hebben. Daar moeten ze het dan ook voor houden. Houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. En als die slavendrijver dan weer komt, en als die boze meester dan weer komt om opnieuw tot zonde te verleiden en opnieuw tot slavernij te brengen en om opnieuw te onderwerpen aan de wil des vleeses en der gedachten, dan zegt de apostel Paulus: stelt dan uw leden niet langer aan de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf God als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden God tot wapenen der gerechtigheid. De zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En zo ligt dan ook die zondige aard in beginsel toch onder het verzoenend werk van de Heer Jezus. Niet alleen de zonde die we bedreven en niet alleen de zonden die we hadden toen we op de wereld kwamen, aangeboren en werkelijke zonden, maar ook die zondige aard. De catechismus mag ervan zeggen: God wil ook die nimmer meer gedenken vanwege dit genadewerk Gods. Maar dat blijft dan nog staan. En dat vloeit eruit voort, en dat heeft er dan ook alles mee te maken, dat die zondige aard, zolang wij in dit leven zijn, niet geheel verdwenen is.
En die vorige slavendrijver zal het niet opgeven. En die heerschappij van de zonde en van de onreinheid zal iedere keer weer opnieuw proberen de teugels in handen te nemen. En zodoende is er die strijd. Niet waar, we vinden dat in de schrift terug. Ik heb u daar vorige week op gewezen. Ik denk aan een enkel woord, ik noem nog een enkel woord uit het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. En vergeet nu niet, dat zegt de apostel niet tegen onbekeerden. Dat zegt de apostel tot diegenen voor wie er geen verdoemenis meer is in Christus Jezus. Dat zegt de apostel, ik neem even vers 12, tot diegenen die hij van harte broeders kan noemen. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar... En daar ligt de roeping, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, daar hebt u die strijd, zo zult ge leven. En ik denk aan een ander woord uit het 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, een bekend woord, en een woord dat inderdaad ook genoemd moet worden in dit verband, jaag tevreden na met allen en de heiligmaking. En dat is geen vrijblijvende zaak in het leven van Gods kerk, de heiligmaking najagen. Je kan niet zeggen van, nu ja, dat kun je doen en dat kun je laten als je maar gerechtvaardigd bent en als je zonden maar vergeven zijn. Of nog verder terug naar de orde, in de weg van de orde des heils, als je maar wedergeboren bent. Nee, nee. Jaag tevreden na en de heiligmaking. En waarom is dat geen vrijblijvende zaak? Omdat zonder heiligmaking niemand de Heere zien zal. Niemand zal de Heere zien zonder heiligmaking. Wel nu, gemeente, we zouden vanavond verder gaande met datgene wat we vorige week hebben overdacht, nog speciaal op die strijd letten. Die strijd met de oude natuur, met die zondige natuur die nog overgebleven is. En waarom die strijd dan ook levenslang is. Wie doet dat? Strijden met de oude natuur. Met die zondige aard. Wie is er in die strijd eigenlijk actief? Wie is er in dat proces van afsterven aan de zonde en opstanding naar de nieuwe mens gerekend? Wie is er in dat proces van het gelijkvormig worden aan Christus actief? U zegt, dat is de Heere. De Heere die werkt toch de zaligheid. En de Heere werkt toch de zaligheid alleen. En de Heere werkt dat toch alles volkomen. Heel de zaligheid is toch zijn werk. Jezus is toch zijn naam. En Jezus betekent toch dat hij zaligmaker is. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dus is het toch zijn werk. Jawel, dat is zo. Dat is duidelijk zo, daar laat de schrift ons niet over in het ongewisse. En toch is dit niet het enige wat de schrift ervan zegt. De Bijbel legt ook een ander accent en bij dat andere accent wil ik beginnen als het gaat over de vraag, wie is er nu actief in die strijd? Wie is er nu actief in het proces van de heiligmaking? De catechismus wijst erop dat ik mijn leven lang met die zondige aard te strijden heb. Dat is de taal die het kind des Heren spreekt. Hij, zij heeft die strijd. En dat dat zo gezegd wordt, dat is omdat de Bijbel dat ook zegt. Denk maar weer even aan het 7e van Romeinen. Wie strijdt daar? Wie bevindt daar die andere wet in zijn leden? Wie is daar door de genade God zover dat hij zeggen mag, als ik het goede wil doen? Dat is Paulus. Dat is de wedergeborene, Dat is de gelovig gemaakte, dat is de begenadigde Paulus. En keer op keer vinden we dat in de schrift. Heiligmaking, in de zin zowel van het afsterven als het opstaan, in de zin van het doden van de leden die op de aarde zijn, zowel als in het aandoen van de nieuwe mens en het jagen naar gerechtigheid en naar heiligheid. In die heiligmaking is de mens, dat is de wedergeboren mens, het kind des Heren actief. Laat ik een paar voorbeelden noemen uit de schrift waaruit dat duidelijk blijkt. Uit het onderwijs van de Heere Jezus in de bergrede. Het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. In zijn exegese van de wet, die anders is dan de exegese van de rabbijnen, die onder de Joden invloed had gekregen. In zijn exegese van de wet wijst de Heere Jezus op het geestelijk karakter van de wet. En laat hij het zijn discipelen zien dat het maar niet in orde is als je uiterlijk gelijkvormig bent aan de wet. En als je maar precies naar de letter gedaan hebt wat daarvoor geschreven wordt, terwijl je hart er buiten staat. En omdat hij op het geestelijke karakter van de wet wijst, daarom zegt hij ook, en daar ging het me nu vanavond even om, indien dan uw rechteroog u ergert, tot zonde verleidt, betekent dat, een oorzaak van struikeling wordt, indien uw rechteroog oorzaak wordt waardoor u in de zonde valt, trekt het uit en werpt het van u. En vers 30, en indien uw rechterhand u ergert, indien uw rechterhand een oorzaak wordt waardoor gezondigen gaat, houd ze af en werpt ze van u. Want het is uw nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Wie moet dat doen? Uitrukken, afhouden. Dat wordt tegen die discipelen van Christus gezegd. En dat is nogal wat. Hoe u dat ook verstaan wilt, maar dat is nogal wat de Heere hier tot zijn discipelen zegt. Het oog uitrukken en de hand afhouden als die oorzaak geeft om in de zonde te vallen. Dat is nogal wat, dat is wat anders dan wat we er misschien van geneigd zijn te maken in die zin van indien uw rechteroog u ergert, ga dan in gebed en bid de Heere vurig en dringend. Hij die verleidende invloed van dat rechteroog wil voorkomen en dat hij u daarvan wil genezen en dat hij u ervan wil verlossen, schuif u het op de Heere. Maar de Heere zegt niet, ga daarover in gebed dat de Heere dat rechteroog nou eens van zijn verleidende invloeden wil verlossen. Maar ruk het uit! Ruk het uit! Keer u er vanaf! Heb er niet mee te doen! En zo legt de Heere de verantwoordelijkheid helemaal bij die discipelen. Als die dat ondervinden met hun rechteroog en met hun rechterhand en met welk ander lichaamsdeel ook. Als dat oorzaak gaat worden waardoor je tot zonde gebracht wordt en tot ongehoorzaamheid aan de wil en aan de dienst des Heren en waardoor je in een weg terecht komt die van de Heren afvoert, dan is het hun heilige roeping en hun dure plicht uit te rukken, af te houden. En zo is het ook de heilige en de dure plicht van de discipelen. Ik denk aan een ander woord van de Heere Jezus als hij binnengaat met zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Waakt en bid. Er komen verzoekingen. En het vlees is zwak. Wees erop voorbereid, zegt de Heer. En ga niet pas bidden als de verzoekingen er zijn. En word niet pas wakker als de verzoekingen zich aandienen. En kom niet pas tot het bewustzijn als de zonde al bijna gebeurd is. Maar voordat de zonde er is en voordat de verleiding er is. Misschien nu nog ver weg. En misschien laat Satan u nog geheel en al met rust. En misschien komt er nog geen enkele zondige gedachten en boze lust in u op. Maar nu al waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking valt. En waken, dat is geen eenvoudig werk. Waken, wakker zijn. Op alles berekend zijn. In de stilte van de nacht, als alles als het ware erop gericht is om die soldaat in slaap te doen vallen. Waken als je het al een uur en langer gedaan hebt. Waken als je lichaam begint te roepen om slaap en om rust. Waken is geen eenvoudige zaak. Maar de Heere Jezus zegt het en hij legt die verantwoordelijkheid volledig op die discipelen. Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking valt. En dan nogmaals dat woord uit Romeinen 8, ik noemde u dat al. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. Indien, nee, zo staat het er niet. Indien gij de geest de werkingen des lichaams laat doden. Zo staat het er niet. Moeten we zo ook niet lezen. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. En zo zijn er meer woorden. 2 Korinthe 7 vers 1, Johannes 1, Johannes 3 vers 3, in eigenlijk die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf. Reinigt zichzelf. Gemeente, wij zullen toch van die woorden van de schrift niets afdoen. Want dan zouden we afdoen van het woord van God. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad. Die verantwoordelijkheid ligt er. En iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Ja, maar de mens kan dat toch niet. Waarom zegt u dat? Om van die plicht af te komen? Om onder die roeping uit te komen? En om het dan zo te laten zoals het is? Dat is ook een bepaalde vorm van goddeloosheid. Ja, dat is ook een bepaalde vorm van ongehoorzaamheid. De mens is toch onmachtig, ja, de mens is onmachtig tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, tenzij hij door de geest Gods wederom geboren wordt. Maar die leer van de onmacht van de mens is er niet om misbruik mee te maken. En die onmacht die doet al die vermaningen en die aansporingen die de schrift ons geeft niet teniet. De Heer Jezus zegt, en dat geldt vandaag nog indien gij mij lief hebt. Doet mijn geboden. Indien gij mij lief hebt. Dat beleidt u. Dat beleiden die discipelen van de Heere Jezus. Dat ze hem lief hebben. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief. En als ze dat dan uit de grond van het hart mogen zeggen. In oprechtheid. Misschien aarzelend. Misschien met veel bestrijding van binnen. Maar als dat toch de keus van hun hart geworden is. En als Psalm 116 toch ook wel eens naar boven gekomen is. In oprechtheid. Als een uitdrukking van de keus die er kwam. En van de liefde die gevoeld en beleefd werd. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer. Indien gij mij lief hebt. Zegt de Heer Jezus. Onderhoud mijn geboden. Laat het daar dan in blijken. Laat het niet alleen in uw loflied gehoord worden en laat het niet alleen in uw woorden gehoord worden en laat ik het niet alleen mogen zien zo een enkele keer in uw leven als u goed gestemd bent en als uw hart er vol van is en als dat hart overloopt omdat ik mijn liefde en mijn genade er overvloedig in uitgestort heb, maar onderhoud mijn geboden. Wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dus heeft dat kind des Heren een strijd. Want die oude natuur, die zondige aard, die onderwerpt zich niet. Onderhoud mijn geboden, zegt de Heere Jezus, maar die zondige aard zegt, dat doe ik nooit. Die onderwerpt zich aan de wet van God niet, die kan ook niet. Die is verdorven, die is zondig. En dan is er toch dat gebod, en dat gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En dat gebod wordt door de Heilige Geest op de tafels van het hart geschreven. Daar krijg je respect voor, en daar krijg je liefde voor en eerbied voor. En zo wil je het, zo ga je het begeren en zo ga je ernaar zoeken. En dat begeer je na te jagen en dat beginsel legt de Heere zelf in het hart. En dat wordt de botsing. En hoe dan? Strijden. De Heer Jezus had het over afhouden en uitrukken. Je kunt dat ook zo uitbreiden dat je zegt de afstand doen van bepaalde dingen in je leven. Er helemaal mee breken. Bepaalde gewoonten nalaten. Niet beginnen het na te laten en het wat minder gaan doen, maar het helemaal nalaten. Ervan vluchten, dat is een woord dat de Bijbel gebruikt. Paulus schrijft dat aan Timotheus in 1 Timotheus 5, vers 22. Waar hij spreekt over het vluchten van de begeerlijkheden der jongheid. Of zoals je dat in Jozefs leven ziet. Genesis 39 in het huis van Potifar, waar hij aangesteld was als de huisverzorger en alles wat daar in het huis van Potifar omging, daar had Jozef het oog op en dat was zijn verantwoordelijkheid. Het hele huiselijk leven, alle administratie en noem maar op, alles wat er in dat huis van die Potifar omging, dat was Jozefs verantwoordelijkheid. Een positie van aanzien had hij gekregen daar in Egypte. En dan komt dat moment waarop de vrouw van Potifar hem tot zonde zoekt te verleiden. Ze had het al eens eerder gedaan en Jozef had steeds geweigerd. Waarom had hij geweigerd? Uit angst voor Potifar. Stel voor dat zijn baas het te weten komt. Is dat het motief geweest? Is het een motief geweest de schande die het misschien met zich mee zou brengen als het ontdekt zou worden? Nee, het motief waarmee Jozef handelde toen hij tot die vrouw van Potifar op haar verleidelijk aanbod steeds weer nee zei, was de vreze des Heren. Dat leefde in zijn hart. Om die bevelen van die grote God eerbiedig te eren. Die grote God die het ook in Jozefs leven gezegd had door middel van zijn heilig gebod, gij zult niet echt breken. Alle onkuisheid is van God vervloekt. En natuurlijk, Jozef was bang voor straf en Jozef was bang voor ontdekking en voor schande en Jozef, maar het hoogste motief en het diepste motief was, hij had God lief, indien gij mij lief hebt, zo onderhoud mijn geboden. En toen kwam dat kritieke uur, tot nog toe was hij erin geslaagd om aan die listen van die vrouw van Potifar te ontkomen. En gelukkig waren er steeds nog weer anderen in het huis geweest, waardoor zij toch niet verder kon gaan met haar voorstellen. Maar dan komt dat kritieke uur, dat de gelegenheid er volkomen is. Ze zijn alleen in huis. En ze heeft hem vast. En ze heeft hem stevig vast. En ze zal hem niet laten gaan, totdat hij aan haar voze voorstel gehoor gegeven heeft. En wat kan Jozef dan doen? Alleen maar vluchten. Vluchten. Waarom? Uit liefde tot het gebod Gods moet de mens wel eens vluchten van waar hij op dat moment is en waar de verzoeking zo sterk is. Om aan de greep van de zonde en aan de macht van het verderf te ontkomen en te ontgaan. Om zo zuiver, om zo rein te blijven. En om, laat ik het zo mogen zeggen, om God zo toch nog met een eerlijk geweten in de ogen te kunnen zien. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. De geboden van die grote God stonden in zijn ziel gegrift. En de vreze des Heren was voor Jozef het kwade te haten. En toen hij er op een andere manier niet aan ontkomen kon. Omdat ze hem vast had en zo vast had. Dat toen hij vluchtte zijn kleed nog in haar handen achterbleef. Toen hij er op een andere manier niet aan ontkomen kon. Toen hees hij, laat ik het dan maar zo zeggen, met de maatstaven van de wereld gemeten. Als een eerloos mens weggevlucht. En wat betekent je dan nog in de ogen van de wereld? Als je een vluchteling bent. Zo moet de strijd gestreden worden bij tijd. En er is ook een ander front waarop die strijd gestreden moet worden. Maar dan ligt het inderdaad op de verantwoordelijkheid van die discipel, van Jozef. En van al die anderen die de naam des Heren aanroepen. En een iegelijk die de naam des Heren aanroept, die sta af van ongerechtigheid. Welk front is er dan ook? Het gebedsfront. Zeker, dan moeten wij ook ermee voor de troon des Heren komen. En het de Heren belijden. Niet alleen de zonden die we deden, maar ook de zondige neigingen die er zijn. Doet u dat wel eens? Doet u dat wel eens in uw leven? Als u voor Gods aangezicht op de knieën komt en als u... En dat is toch hoop ik een wezenlijk element en een bestanddeel in uw bidden als u uw zonde gaat beleiden. Wat beleidt u dan? Bepaalde zonden die u gedaan hebt. Maar beleidt u ook wel eens die zonden die nog geen zonden geworden zijn in de vorm van de daad. Maar die zonden die achter in het hart liggen en op de bodem van het hart. Iedere keer weer om aandacht vragen. Beleidt u dat wel eens voor Gods aangezicht in alle oprechtheid, dat u zo'n scherpe tong hebt? Of dat u zo graag kwaad over een ander vertelt? Hoef je het nog niet te doen, maar je hoeft die prikkel maar te voelen van binnen. Die neiging, die impuls, of dat je zo graag naar het kwaad van een ander luistert. Beleidt u het de Heere wel eens dat u zo'n afgunstig mens bent? Of zo'n hoogmoedig schepsel? Zo'n pronkziek schepsel? Zo'n nieuwsgierig wezen? Zo'n driftig mens? Zegt u die dingen wel eens heel concreet? Dat is ook strijden tegen die zonde en die zondige aard. Je kunt dat niet zomaar accepteren als een aantal karakterfouten en gebreken die misschien bij het ouder worden een beetje gecorrigeerd worden. Nee, ze moeten onder de verzoenende kracht van het bloed van Christus komen en ze moeten onder de vernieuwende werkingen van de Heilige Geest komen, gemeente. En we kunnen het niet zomaar accepteren als iets waar verder weinig aan te doen is, omdat dat nou eenmaal bij dat type mens hoort waar u dan toevallig bij hoort, zoals de psychologie ons probeert wijs te maken. Het zijn geen karaktertrekken en gebreken uitsluitend waar weinig of niets aan te veranderen is. God rekent ze bij onze zondige aard. Of ze nou typisch voor een bepaald figuur, of voor een bepaalde lichaamsbouw, of voor een bepaalde karakterstructuur zijn of niet. God rekent ze bij onze zondige aard, waar we maar mee te strijden hebben. Want als we die werkingen des lichaams laten voortgaan, als we in het vlees leven, zullen we sterven. En als je je karakter zonde de vrije hand geeft, omdat ze nou eenmaal bij je karakter horen, dan leef je in het vlees. En dan zul je sterven. Laat af van die dingen die God onteren en die de ziel op de weg van het verderf voeren. Laat af van die dingen die u verstrikken in de macht van het kwaad en waar zonde greep door krijgt op uw leven. Volk des Heren, vlucht, vlucht. En als u zegt, ja, waarop mijn vlucht, neem ik mezelf mee. Met al mijn zonden en met al mijn driften en met al mijn gebreken en met al mijn ellenden en met al mijn boze lusten. Breng ze aan de voet van dat kruis. Breng ze bij het kruis. En nagel ze aan het kruis. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Maar kun je dat dan? Of moet je dan inderdaad zeggen, zoals onze catechismus op een andere plaats doet, ik denk aan de laatste zondag, waar het gaat over de verklaring van de bede leidt ons niet in de verzoeking. Maar wij al zo zwak zijn, lezen we, dat we in deze strijd steeds onderliggen. En de boze vijanden, die houden niet op ons aan te vechten. En wat kunnen we daaruit onszelf tegenoverstellen? We zijn verliezers in die strijd. Als het gaat om het afleggen van al die boze lusten en van al die zondige begeerten. Als het gaat om uitrukken en afhouden van rechterogen en rechterhanden. En als het gaat om waken en bidden en al die dingen waar de Heere recht op heeft. En waar het hart van Gods kinderen ook toe genegen geworden is door de genadige werking van de Heilige Geest. Als het gaat om die dingen, dan sta je toch machteloos. Wat kun je beginnen tegen de wereld in combinatie met de zonde en dan nog weer in verbondenheid met de duivel en dan nog weer in verbondenheid met je boze, zondige bestaan. En als die vier niet ophouden je aan te vechten, waar moet het dan heen? En nu zeg ik u, er is in de schrift ook die andere kant waarin toch ook weer ten volle openbaar gaat komen en voluit gaat blijken dat zalig maken Gods werk is. Nee, ik neem niks terug van wat de schrift gezegd heeft over die verantwoordelijkheid die de mens, die Gods kind heeft. Ik neem er niets van terug. Want als we dat terug zouden nemen, we zouden ons deel uit het boek des levens verspelen. En uit de heilige stad. Maar wat er gezegd is, dat is gezegd. Daarnaast staat echter ook wat God ons openbaart over zijn activiteiten in de strijd in het leven der heiligmaking. En dan blijkt inderdaad dat hij een volkomen werk doet. Hoe moet je dat dan verstaan, gemeente? Spreken we nou in mysterieën en in raadselen? Nee, we spreken zoals de schrift spreekt. Alzo dan, Filippenzen 2, vers 12 en 13. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ziet u hoe de schrift ze bij elkaar brengt? Er is eerst weer die opdracht, werkt uw zelfzaligheid. En de apostel gebruikt een werkwoordsvorm die erop wijst dat ze dat voortdurend moeten doen. Werkt niet één keer, maar werkt onafgebroken, werkt altijd door uw zelfzaligheid. Daar staat ook in welke sfeer, in welke hoedanigheid die Filippenzen dat dan moeten doen. In vrezen en beven, met diep ontzag en met heilige eerbied. Want christen zijn in een boze wereld is geen geringe en geen eenvoudige zaak. En voor het aangezicht van de grote God die ons zijn bevelen geeft staan, is geen geringe zaak. Wetende dat de ogen van die grote God altijd op je zijn, kind des Heer. En dat die grote God er recht op heeft dat u wandelt naar zijn wil. Gehoorzaam aan het geloof is geen geringe zaak. En als dat tot je doordringt, dan kun je niet anders dan met vrezen en beven vervuld zijn. Die heilige God die zegt, wees heilig. En die het motief gebruikt, want ik ben heilig. En die van zichzelf zegt dat hij een verterend vuur en een eeuwige gloed is, bij wie niemand wonen kan. Niemand tenminste die de zonde dient en die de ongerechtigheid permissie van bestaan geeft. Voor die grote God te staan, dat is een zaak van diep respect en heilige eerbied. En die kan, als die dan aan het werk gaat in het stuk der heiligmaking, zijn zaligheid alleen maar werken met vrezen en beven. Zalig zijn de reinen van hart, want die zullen God zien. Maar dan kunnen ze dat, al is het met vrezen en beven, hebben ze dat in eigen macht? Nee, Paulus laat het de Filippenzen weten, want het is God die in u werkt. Dan moet je dat niet zeggen tegen een onbekeerd mens. Die tekst wordt mishandeld en die tekst wordt uit zijn verband gehaald. En die tekst die wordt zomaar aan Jan en Alleman meegegeven. Werkt u zelf zaligheid, want het is God die in u werkt. Wel nee, dit wordt gezegd tot degene die al broeders, tot degene die al geroepen heiligen zijn. Dit is een oproep tot heilige wandel. En vanwege dat begin, vanwege die breuk die God geslagen heeft, vanwege die keus die God in het hart gelegd heeft, vanwege dat schrift van de Heilige Geest die op de tafelen van het hart aan het schrijven is, de heilige wil van God, vanwege dat vernieuwende werk dat in de wedergeboorte begon toen God door zijn geest die wil die onwillig was begon om te buigen. En dat hart dat gesloten was open ging zetten. En die ogen die blind waren open ging maken. En dat verstand dat verduisterd was ging verlichten. Vanwege dat werk Gods mag Paulus zeggen. God werkt toch in uw leven. God werkt toch ook die goede keus. Die onberouwelijke bekering. God werkt toch ook die hartelijke liefde tot hem. Die u bij tijden ondervinden mag. En waar uw mond van getuigen mag. God werkt dat in uw leven. En dat is uw kracht, gemeente van Filippi. Om uw zelfzaligheid uit te werken. Of ik denk maar weer aan dat woord uit Romeinen 8 vers 13, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Weet u hoe Bunyan daarover schrijft in de Heilige Oorlog? Als die diabolisten gevangen genomen zijn, een aantal van hen tenminste, en als ze verhoord zijn en veroordeeld zijn en ter dood veroordeeld zijn, dan moeten de inwoners van mensenziel die diabolisten, die duivelsknechten aan het kruis gaan nagelen. Maar dan komen ze niet aan. Dat moeten zij doen. En die duivelsknechten gaan tekeer en ze wurmen en ze wringen om op het laatste moment nog aan de greep te ontsnappen en aan het kruis te ontkomen. En ze zouden nog bijna ontsnapt zijn, die boze lusten. En mensenziel zou ze bijna nog hebben laten gaan. Maar dan, op dat moment waarop mensenziel gewillig is gebleken om het gebod des Heren heilig te achten. Indien gij mij lief hebt, zo onderhoudt gij mijn geboden. Als mensenziel blijk gegeven heeft het gebod van de Heren hoog te houden. En als zij met alle moeite die dat geeft en met alle strijd en met alle angst en met alle pijn die het veroorzaakt, die duivelse lusten aan het kruis zoeken te nagelen. En als het dan op het laatste moment nog lijkt te mislukken, dan komt de secretaris van het hemelhof, de Heilige Geest, en hij legt zijn hand op hun hand. En hij geeft door zijn hand, hun hand, zoveel kracht dat ze kunnen volbrengen wat de Heere van hen vraagt. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En wat doet God dan? Daar is het werk van de Vader. Ik noem één voorbeeld, Johannes 15. Daar is iets van het heiligende werk van God de Vader, die de hemelse landman is. En hoe is de Vader nu in het weven van zijn kinderen aan het werk? Hoe heiligt hij hen? Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En
alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat ze meer vrucht dragen. Daar is de activiteit van God de Vader, die in het leven van de zijnen met het snoeimes aan het werk gaat. En die die ranken niet de gelegenheid geeft om zich onbelemmerd en ongelimiteerd te ontwikkelen, zodat ze alle kanten uitschieten. Want dat is voor het vruchtdragen niet goed. Maar hij neemt zijn snoeimes en hij kortwiekt ze. Hij reinigt ze. Hij snoeit er hele stukken van af. Met alle pijn die dat veroorzaakt. En alle kastijding, als ze tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar zo is de Vader bezig, opdat ze meer vrucht zouden dragen. En opdat ze heiliger voor hem zouden leven. Opdat ze meer en meer de zonde zouden afsterven. O, als de hemelse landman hen maar gelegenheid had gaf om hun ranken alle kanten te laten uitschieten. Er zou van vruchtdragen geen sprake zijn. En ze zouden niet gelijkvormig zijn aan het beeld van Christus. Maar die liefdearbeid van de landman met het snoeimes is tot hun zaligheid. Zo reinigt hij. Zo vernieuwt hij. Zo brengt hij hen in de smeltkroes. Zo brengt hij hen in de verdrukking. Opdat ze meer vrucht zouden dragen. Klaag daar nou niet over. Klaag nu niet over die liefdearbeid van de Vader. Want het is voor uw bestwil. En daar is het werk van de Zoon. En ik zou kunnen wijzen op Galaten 2 vers 20. Christus leeft in mij. Om destijds weer laten we dat liggen. Ik noem u een ander aspect van het werk van Christus. Johannes, indien wij gezondigd hebben. Kinderkens, zo zegt hij, ik schrijf u deze dingen op wat ge niet zondigt. En indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Indien een kind des Heren in de strijd tegen de zonde gestruikeld is. Indien hij toch gevallen is, indien hij toch gezondigd heeft. Indien die zondige aard toch weer de overhand gekregen heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En daar is het werk van de Zoon, als het om de heiligende genade gaat. Hij bewaart, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En dan kan Petrus vallen in de zonde. En dan kan hij zichzelf voor een tijd lang van de genade Gods en van de genadige beleving van de gemeenschap Gods beroven. En dan kan hij zichzelf in dienst van de zonde stellen. Oh, het kan ver gaan. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En er komt een moment dat Petrus bitterlijk weent. Want die voorbeden wordt verhoord. En dat proces van de vernieuwende genade in het leven van Petrus gaat voort. Want het is God die werkt. Het is Christus die voorbeden doet. Het is Christus die ze nooit begeeft en nooit verlaat. En de Heilige Geest, wat doet hij dan in dat heiligend werk? Ik heb al even genoemd dat woord uit Romeinen 8, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Maar ik zou kunnen wijzen op 2 Korinthe 3 vers 18, waar de apostel ook over deze dingen spreekt. Mag ik u die woorden nog eens even lezen? En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. En die geest is daar vernieuwend. En die geest begon toen hij die wil omboog. En toen hij dat onwillige ging veranderen. En dat verstand dat donker was ging verlichten. En meer licht laat schijnen in dat verstand.
En die geest is daar als hij op de tafelen des harten die heilige wet Gods afschrijft. En die geest die komt daarin wonen in het leven van Gods kinderen en vernieuwen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren geest. En daarom midden in de aansporingen die de apostel geeft aan de gemeente van Efeze om toch vooral heilig te leven, staat er dan ook dat woord dat waarschuwt tegen het bedroeven van de geest Gods. Bedroef de heilige geest Gods dan niet. Want als hij bedroefd wordt, dan trekt hij zijn werkingen in. Als hij bedroefd wordt doordat we toch weer naar de zonde kijken en de zonde plaatsgeven en onze boze lusten laten regeren en onze zondige begeerten laten de teugel vieren. En als wij op allerlei manieren toch weer aan dat heilige gebod van die hoge God ons onttrekken, dan gaat de geest zich terugtrekken. En dan krijgt de zondige aard de overhand en dan krijg je die droevige geschiedenissen van Petrus en van David en van Jona en van Hiskia en van zoveel anderen van Gods kinderen. En nu gaat het dus om die heiligmakende genade in het leven van Gods kinderen. Ja, dat kan ik zei dat vorige week ook, ik kan dat zo niet tot iedereen zeggen. Dit is natuurlijk toch specifiek bedoeld als een boodschap voor hen die de Heere vrezen. Voor hen die aan de Heere verbonden zijn en die aan de dienst des Heere verbonden mochten worden door de genade Gods. Maar daar hoort niet iedereen bij, nietwaar? En die verbondenheid aan de Heere, die is niet ieders deel. En zal die ons deel zijn, dan zullen we toch in ons leven ook eerst moeten gaan ontdekken dat God een twist met ons heeft. Dat heeft hij toch met Adams nageslacht, een twist. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten, zei hij. God heeft een twist met de mens, met de zondaar. En de mens, de zondaar, is een vijand van God in zijn bestaan. En zal dat anders zijn, gemeente? Zullen we die heiligende genaden leren kennen in ons leven, dan zal er toch waarachtige bekering zijn. En dan zullen we toch naar die God gaan vragen. Dat is toch wel voorwaarde, dacht u niet? Hoe kan hij ons heilig maken als we in onze onbekeerdheid voortleven? Hoe kan hij ons vernieuwen als er nog nooit een begin gemaakt is? Hoe kan hij ons verstand gaan verlichten als er nog nooit in beginsel dat wederbarende werk van de Heilige Geest kwam? Als we nog altijd in onze zonde zijn en als we nog altijd onvernieuwd en onveranderd van hart voortleven. Bent u al met God verzoend? Zo niet. En meer zeg ik dan niet tot u vanavond. Een andere keer dan is de prediking meer gericht tot hen die de Heere niet vrezen. Maar laat ik u dan dit zeggen. Als u niet met God verzoend bent, dan nog vanavond zo bidden wij u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Niet morgen, niet over een jaar, maar zo ge zijn stem dan heden hoort. Val hem te voet en laat u met hem verzoenen. En smeek om die genade die vandaag nog te verkrijgen is. En dat het dan, en dan stoppen we met zondag 21 en met vraag en antwoord 56... En dat het dan tenslotte God is, gemeente, die werkt, die vergeeft, die reinigt, die voorbeden doet, die vernieuwt, die naar het beeld van Christus gelijkvormig maakt, dat het dan zo is zoals Paulus zegt dat het is. Het is God die in u werkt. En dat daar de grond en dat daar de wortel ligt. En dat al als dat er niet was, dan hingen al die vermaningen en die aansporingen helemaal in de lucht. En dan was er geen enkele mogelijkheid om er ook maar aan te denken, om eraan te voldoen. Maar nu het zo is dat het God is die werkt. En dat God het is die zalig maakt. U begrijpt u wel. Nu is er geen enkele reden meer tot roem overgebleven. Nu is elk roemen in het vlees onmogelijk geworden. En u kan ook een wedergeboren mens nergens meer op pochen. En u kan hij niet wijzen op wat hij deed en op zijn gehoorzaamheid of op haar ijver of op haar inspanning. Al zou je het heiligste leven leven dat je je denken kunt. En al zou je de grootste, hartelijkste liefde hebben tot Gods geboden. En al zou het je vurigste begeren zijn om alles te doen wat de Heere van ons vraagt. En al zouden we werkelijk ook op elk moment van de dag aller zonde van harte vijand zijn. En altijd het kwaad en de verzoeking tot zonde ontvluchten om die te ontlopen. Dan is er nog geen roem in de mens overgebleven, want dan is dat alles nog vrucht van het is God die in u werkt. En kind des Heren, als u ooit een halve centimeter vordert op de weg der heiligmaking, dan is dat alleen aan de drie enige God te danken. Onthoud dat ook. Als wij willen, dan is dat omdat God in ons werkt het willen. Als wij werken, is dat omdat God in ons werkt het werken. Als wij onze zonden belijden, is dat omdat God in ons werkt die begeerte, die drang om onze zonden te belijden. Als we geloven, is dat omdat God in ons werkt, dat geloof door zijn Heilige Geest. Het komt alles van Hem. Alles van Hem. En als we alles gedaan hebben, stel dat dat zou kunnen. Als we alles gedaan zouden hebben, wat hij van de zijnen vraagt, dan kunnen we nog alleen maar in onze schande voor Gods aangezicht neerleggen en zeggen, Heere, het was allemaal uw werk. Allemaal uw werk. Ook de gebeden waarmee ik uw hulp zocht. Ook het geloof waarmee ik me tot Christus begaf. Ook de vreugde die ik vond in uw dienst. Ook de liefde die ik kreeg tot uw geboden. Het is alles uw werk. En dan valt de mens er altijd weer buiten. Nou, vindt u dat erg? Of bent u daar blij mee? Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Naam met dankzegging erkennen aan het einde van ons samen zijn, ook op deze zondagavond. We hebben gehoord, Heere, vanuit uw woord wat uw boodschap voor ons is. Laat die verstaan worden, Heere, en laten we uw woord meenemen. Dat woord van vermaan van deze morgen, van waarschuwing, maar ook dat woord van vanavond, Heere, waarin bijzonder toch ook uw volk en kinderen aangesproken werden. En waarin de heilige roeping nog weer eens op hun hart gebonden mocht worden.
tegelijk ook de rijke en heerlijke en dierbare belofte erbij, dat Gij het zijt, die voor een volkomen werk zorgt. O Heere, als het daar niet uitkwam, en als dat ook de grondslag er niet van was, dan was het allemaal ijdel en tevergeefs, want wat zouden we dan moeten doen, als we in eigen kracht de werkingen des lichaams moesten doden? Wat zou er dan van terechtkomen als wij in eigen kracht de leden die op de aarde zijn moesten afleggen? Ach Heere, dan was het een hopeloze zaak, want zonder heiligmaking zal niemand God zien en dan zou er nooit iemand heilig zijn. Nooit iemand de zonde kunnen overwinnen, nooit iemand zelfs maar er dan kunnen denken om te strijden tegen de zonde. Maar nu dat er ook is, ja, nu dat er in de eerste plaats is en nu de naam van de zaligmaker Jezus is, omdat hij zijn volk zalig maakt, maar dan ook helemaal zalig maakt van al hun zonden, ook van hun zondige aard. Nu is er hoop voor zwakke strijders en voor mensen die het verliezen altijd weer tegen de overmachtige vijand. Nu is er hoop. Want nu zult gij niet laten varen de werken uwer handen. Heere, geef dat dat de kracht mag zijn van alle die u vrezen, als zij tot die heilige opdracht geroepen worden om de bevelen van de hoge God te eren. En altijd maar weer en geduriglijk te letten op wat gij hebt ingezet, het heilig recht van God. O Heere, wij smeken u, laat uw woord nu verder ook zijn werking mogen doen. En zij die u niet kennen, Heere, tot hen is het, zij het dan kort vanavond, toch de dringende roep gekomen, laat u met God verzoenen. U hebt maar een enkel woord nodig, Heere, om een mens tot stilstand te brengen en om in zijn weg die van u afvoert staande te houden. U hebt maar een enkel woord nodig om een zondaar die nog nooit naar u gevraagd heeft, een smekeling te maken aan uw genadetroon. U hebt nog maar één woord nodig, Heere, om een mensenkind te brengen op de plaats waar hij als een boetvaardige voor u buigt. Gebruik uw woord. En zegen zo het woord dat we vandaag mochten horen. Heere, ga met ons. Gedenken ieder van ons. Zegen gij al de arbeid die wij te verrichten hebben. En wilt gij ook daar uw genade in verheerlijken. Schenk verzoening over onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 26, het 11e en het 12e vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.